Nadat Jacob zijn beide benen naast elkaar gelegd heeft op het bed, gaf hij de geest en hij werd verzameld tot zijn volken, staat er. Dat was het laatste vers van Genesis 49. En daar hebben we het uitgebreid over gehad. Want als Jacob overlijdt en een einde komt aan wat je zou kunnen noemen het natuurlijke volk Israël, het onbekeerde bedoel ik eigenlijk, Jacob. Als dat gebeurt, worden de beide huizen van Israël, de beide poten had ik bijna gezegd, maar klinkt oneerbiedig, maar bij de takken van Israël, bij de huizen van Israël heet dat in de Bijbel, inderdaad verenigd. En daarna heet hier ook Jacob Israël. Merkwaardige wijze, altijd interessant om er even op te letten, want er staat wel begrafenis van Jacob. En dat was het natuurlijk ook in hoofdstuk 50... Maar daar staat, toen viel Jozef, er staat gewoon, en Jozef viel op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsemen zouden en de medicijnmeesters balsemden Israël. Kijk, het lijkt me duidelijk dat hier een stoffelijk overschot, ik probeer het heel netjes te zeggen, een stoffelijk overschot aan de orde is, een begrafenis, en na latere Israëlitische, dan wel Levitische voorschriften, als men zich daarover buigt in dat kust, is men vervolgens onrein. Ja, dus het is licht niet voor de hand om de man dan ineens Israël te noemen. Maar toch, als hij overleden is, Jacob overleden is, gaat het verhaal verder met Israël. Als die oude mens wordt losgelaten, om zo te zeggen, krijg je ineens een wedergeboren, een uitverkoren, een gelovig volk. Een volk dat in de dienst van God geplaatst is, enzovoort. Kortom, dan is Jacob een Israël geworden. Mijn vader heette Jacob en hem is bij gelegenheid wel eens gevraagd, en ben je al een Israël geworden? Dat is legendarisch. Ja. Nou ja, ik wijs er maar op. Hè. Dit verhaal gaat zo ook inderdaad verder. We hebben het erover. In ieder geval, uit de volgende versen mogen blijken dat de geschiedenis van Jacob verder gaat met Jozef. Of anders gezegd, als Jacob van het toneel verdwijnt als de dominante figuur in de geschiedenis, dan wordt hij opgevolgd door Jozef. Nou wisten we dat al sinds Genesis 37... Misschien eerder, maar in ieder geval sinds Genesis 37. Daar begint immers de geschiedenis van Jozef. Zijn de zoon van 17 jaren en wat het maar was. En dan weet je al, oh, dit gaat hem worden. Hè? Dit wordt degene die het eerst geboorterecht krijgt. En dat is inderdaad gebeurd hier in de voorgaande hoofdstukken. Met name in hoofdstuk 48 en 49 is dat uitdrukkelijk aan de orde. En daarna overlijdt Jacob, maar dan begrijpt u meteen dat als het verhaal zich zal voortzetten, dan gaat het vervolgens over Jozef. Het probleem is natuurlijk dat we het belangrijkste deel van de geschiedenis van Jozef nu gehad hebben. Hij leeft nog enige jaren. Hij wordt nog tamelijk oud, om zo te zeggen. En over die jaren wordt helemaal niks meer vermeld. Dat weet ik wel, maar historisch gezien, de jaartallen van zijn leven enzovoort, de, hoe heet zijn ding, zijn, de stamreeks enzovoorts, zet zich in principe voort via Jozef, die dan ook de erfgenaam is, en hier wordt definitief, van de naam Israël. U weet toch wat er stond in hoofdstuk 48... over de zonen van Jozef, dat in hen mijn naam genoemd worden, stond er, zei Jacob, over Efraïm en Manasse. En alzo zegende Jacob Jozef, dat in hen mijn naam genoemd worden. Naar Abraham, tot Abraham werd gezegd, in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Dat klopt, want in Amos vinden we dat het volk Israël aangeduid wordt. De 10 stammen aangeduid wordt als zaad van Isaac. Maar ook wordt het in hetzelfde Amos aangeduid als het zaad van Jozef. Of het volk van, ik weet het daar maar hoeft niet eens meer. Wat stond er ook alweer? Even nakijken. In Amos... Joel, Amos 4, nee, 5 is het inmiddels. Daar heet het in vers 6 het huis. Het huis van Jozef. En zo wordt de naam ook gebruikt in vers 15. Namelijk... Misschien zal de Heere, de God Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. En dan hebben we in hoofdstuk 6 trouwens nog in vers 6. Maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. De naam Jozef, die gebruikt wordt ter aanduiding van Israël, zijnde hier in Amos het 10-stammenrijk. Gewoonlijk onder de naam Israël, maar hier voor de gelegenheid onder de naam Jozef. Het wordt trouwens ook genoemd onder de naam van Amos, overigens hoor. Maar dat is weer elders in het Bijbelboek. Daar gaat het me nou verder niet om. Maar het gaat er wel om dat Jozef hier optreedt als de erfgenaam en daarmee vertegenwoordiger. Een drager van de titel van Israël. Als eerstgeborene en zo is het maar net. Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, staat er, dat zij zijn vader balsemen zouden. En het leuke is dat het er dan nog een keer staat, namelijk, en de medicijnmeesters balsemden Israël. Medicijnmeesters, ja, je moet iets met je vertaling. Het is het, de wortel Rafa. Wij kennen dat ook in de naam Rafael. Is dat een Bijbelse naam? Maar de Romeinse is het een van de aasengelen. Rafael. Of het bij de Joden ook zo is, dat weet ik niet eigenlijk. Zou best kunnen. Rafael. Maar Rafa. Jehovah Rafa. De Heer, uw Heelmeester, heet het. Rafa. Wij kennen Rafa ook als Rapa, want de F is een P. En wij herkennen het woord repareren. Rafa. Rapa. Repareren. Niet pareren en repareren, maar repareren. Dat is genezen. Ik heb trouwens me laten vertellen dat Rafa eigenlijk zoveel betekent als naaien, in de zin van iets bij elkaar naaien. Ik las het in het Engels, dus het heet to stitch. Stitch. Bij elkaar brengen. Maar de algemene betekenis is die van repareren. Alleen als het over mensen gaat, noemen we het genezen. Toch? Of het over de kat gaat, weet ik het niet helemaal zeker. Ik heb iemand gekend die zei zelf dat hij katten repareerde. Bij nadere zin was hij dierenarts. Hij speelde piano, daarom kende ik hem. Toen maar. Zo, wat doe jij voor je vak? Oh, ik repareer katten. Nee. Ja. Ik had nog eens een keer een dominee als drummer. En die vroeg mij, wat doe jij eigenlijk voor je vak? Ik zei, nou ja, ik geef bijbelstudie. En hij keek me aan, dacht even na en zei, ja, waarom ook niet? De kerk doet daar niks aan. Nee. Een dominee uit Kampen was het, al jaren terug. Ja, toen maar. Ik kan me nog wel veel meer verhalen voorbij. Maar. Laat maar. Medicijnmeesters, ze repareren, ze naaien toe. Als u weet hoe het in Egypte gaat, dan heb je er geen enkel probleem mee. Want als er staat trouwens balsemen, ze zouden zijn vader balsemen. Dat woord balsemen, dat is ook gewoon het woord voor wikkelen, hoor. Dat is wat het betekent. Alleen ze verklaren het ons via balsem. Dat balsem, dat is zalf eigenlijk. U weet wel, balsem uit Gilead enzovoort. Zalf uit Gilead. Dat is een kleinzoon van Manasse. Dat is ook uit Jozef. Maar laat maar zitten. Balsem. Maar het begrip balsem ligt niet bovenop. Zalf of enige kruiden. Of hoe dat maar heten mag. Maar wat bovenop ligt is het inwikkelen. Daarmee ook gevangen nemen, weet ik veel. Dat is de negatieve kant ervan. Vandaar dat bij latere staten dat ze hem moeten afwikkelen, dan wel ontwikkelen, zonder vergrotingsapparaat. Maar ze moeten hem wel uitwikkelen, uit de bandages. Dat staat later trouwens ook van de Heer Jezus, over die zwachtels, want zo heet dat, hè. Nou ja. Doet er ook niet toe, maar ze zouden hem balsemen, inwikkelen en toenaaien en wat het maar wezen mag. Dat dat een heel chemisch proces is, met allerlei kruiden en toestanden, ja, dat ga ik je toch maar niet uitleggen hoe dat werkt. Dat vind ik ook niet nodig. Het is ook geen smakelijk verhaal. Bovendien, als je het zich kunt voorstellen, ruikt u het ook nog. En dat wil u ook niet, denk ik. Want het is gewoon smerig. Maar doe maar. Men legt ons bovendien uit dat de Egyptenaren daar 70 dagen over doen. En dat legt men ons uit omdat er staat in vers 3... En 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden, en de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Nou ja, dus dat is 40 dagen en nog 30 dagen. Ik weet er niet zo goed raad mee met wat ik daarover moet zeggen. Men zegt ook dat men zo'n lichaam 40 dagen laat liggen in de, wat laten we, in de loog of zoiets. En dan weet ik het, om te impregneren, zal ik maar zeggen. Het is een soort lederbereiding ook eigenlijk. Maar ja, ik zei u toch, het is een onsmakelijk verhaal. Dat neemt zoveel tijd, namelijk. Het is niet maar over balsem en dan zijn we een uurtje klaar. Of tegen de avond of voor donker, want ik moet nog naar huis. Of nog boodschappen doen, weet je veel. Toch? Ja. Dat is het niet. Het is een heel proces. Men heeft ons uitgelegd dat het 70 dagen duurt bij elkaar, maar toen maar. En dat het is 40 dagen in de week ligt of zoiets. Dan heeft men 70 en 40 van elkaar afgetrokken. Dan houdt men 30 over. En dan zegt men nou, men heeft ook 30 dagen Aaron beweend, geloof ik, nadat hij was overleden. Heb ik dat goed? Nee, ik was er ook niet bij. Maar ik meen dat het 30 dagen was. Dat staat ook ergens in de Bijbel. Of dat gebruikelijk was of niet. Bovendien, als ze ons vertellen hoe die balseming van dat zo'n lijk plaatsvindt, dan ben ik altijd geneigd te vragen, hoe weet je dat en uit welke tijd komt dat verslag? Want ja, we zijn hier dan toch meer dan 1500 jaar voor Christus. Dus als ze het 1000 jaar later nog deden, is maar de vraag of ze het nog op dezelfde manier deden. En dan ben je nog steeds 500 jaar voor Christus. Dus ja, mij zegt dat nooit zoveel. Zeg maar, de oude Egyptenaren deden. Ja, hoe oud waren die Egyptenaren dan? Ik bedoel, wanneer staat daar een datum bij? Wie vertelt dat? Waar komt dat vandaan? Ik heb er niks mee, ik weet het niet. 40 dagen waren daar aan hem vervuld. 40 is in het algemeen in de Bijbel. Dat is het enige wat ik u met zekerheid kan zeggen. 40 in de Bijbel staat voor de vergankelijkheid als zodanig. 40 is wat voorbij gaat. 40 jaren in de woestijn, dat weet u toch. 40 dagen en nachten in de woestijn komt natuurlijk ook voor. Moet u maar hebben wil. 40 dagen van de, of 40 jaren van de bedeling van de volheid der tijden, vanaf de opname van de gemeente totdat het koninkrijk van Christus definitief gevestigd wordt, of is. Ook 40. Nou ja, 40. Het is het voorbijgaande van de 4, de 40 en de 400. Dus ik heb geen probleem met zo'n getal. En dan staat er al zo werden vervulde dagen degene die gebalsemd werden. Ja, maar wat gebeurde er dan in die 40 dagen? En wat hield dat balsemen dan in? En men zegt, nou ja, dan heeft dat lichaam in de waar heeft het ingelegen? In het natrium, in de, wat het maar was allemaal. Weet ik veel. Doe maar. Maar bij elkaar staat er dan toch, en de Egyptenaars bewenen hem 70 dagen. Iemand heeft uitgevonden dat dat weer afgerond is, want de Egyptenaren doen dat 72 dagen. De vraag is, hebben ze dat 2000 jaar langer volgehouden, dat ze de koning 72 dagen beweenden? En hoe komen ze bij 72? Mij zegt het niks. 70 zegt me wel wat, want 40 staat voor voorbijgaande dingen. In de negatieve kant, dat wil zeggen de vergankelijkheid, 7 of 70, voor mijn part 700 of 7000, staat voor de voltooiing van iets, maar niet aan de negatieve kant, maar aan de positieve kant. De 7 geesten God, zal ik maar zeggen. Hè? 7 dagen van de week, en wat het maar was allemaal. 7 bedelingen, mag ook. Toe maar. Dat weet iedereen. Dat 7 een getal is met een symbolische betekenis. Men zegt het betekent volheid of zoiets. Dat is het ook. Maar dan van het werk Gods. De voltooiing, de vervulling daarvan. Vandaar dat je in Openbaring vindt 7 kandelaren, 7 gemeenten, weet u nog. 7 brieven. Wat een man was allemaal. 70. Doe maar. Het is trouwens ook de leeftijd geworden van David en van Salomo, 70. Toen wel. 70 dagen. En als die dagen voorbij zijn, dan pas is er sprake van een, of kan er sprake zijn slechts van een officiële begrafenis. Want ja, zolang dat lichaam bewerkt moet worden, kan er niet begraven worden. Vandaar dat het idee is dat de totale balseming, of hoe je dat maar noemen moet, wel degelijk 70 dagen duurt. Anders hadden ze hem ook wel kunnen begraven na 40 dagen en dan nog 30 dagen bewenen, toch? Hoe lang moet je rouwen? Het lijk hoeft toch niet al die tijd van de rouw boven de grond te staan of zo? Zeker netjes genoeg? Ik wist gewoon niks beters. Zo heet dat toch, staat nog boven de aarde. Ja. Nou ja. Dus ik denk 70, dat inderdaad de periode is die men nodig heeft daarvoor. Maar als nu de dagen zijns bewenens over waren, want in de rouw wordt men geacht te zijn, in elk geval zolang er nog geen begrafenis heeft plaatsgevonden, Zo sprak Jozef tot het huis van Farao, tot het paleis, tot het hof, wie dan maar voor aanspreekbaar is. Maar hij zegt het dus eigenlijk tegen de farao: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, indien het u belieft, in gewoon Nederlands, spreek toch voor de oren van farao zeggende, want dat is de boodschap die doorgegeven moet worden: mijn vader heeft mij doen zweren zeggende, zie, ik sterf in mijn graf dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb. Daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken dat ik mijn vader begraven. Dan zal ik wederkomen. Hij vraagt verlof, Jozef, om zijn vader te gaan begraven. Dat is nog een hele toestand. Omdat het dan toch is de begrafenis van de vader van de grootvizier, dan wel van de onderkoning, of hoe je zo'n die functie van Jozef dan maar moet noemen. See? En farao zeide: trek op en begraaf uw vader gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven, en met hem togen op alle farao's knechten, de oudsten van zijn huis dus, alle leidinggevende figuren, alle ministers en wie het maar waren, of zijn het ambtenaren, de secretaris-generaals van de diverse ministeries, weet je veel hoe het heet, gewoon het personeel van de farao. De oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte, of namelijk al de oudsten des lands van Egypte, daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijn vaders. Dat wil zeggen, al die Israëlieten, maar zo heten ze niet natuurlijk, ze heten nog steeds Hebreeën, dat weet u toch, hè? Pak een beetje, hooguit een paar honderd jaar later, hooguit 200 jaar later, in de dagen van Mozes, dan heten ze nog steeds niet Israëlieten, ze heten Hebreeën. Hè? Zijn Hebreeuwse mensen, Hebreeuwse kindertjes enzovoort. Goed. Dus dat hele huis. Ze kwamen toen met, weet u nog, 74, 75 of hoeveel het maar waren in de tijd die geteld worden. Kwamen ze naar Egypte. Nou, dat hele spul, die hele familie trekt nu mee om de godvader, hoe noem je zo iemand? Het hoofd van de familie, heet dat toch, godvader? Ja, je hoeft niet van de maffia te zijn om godvader te zijn. Dat is gewoon het mannelijke hoofd van de familie. Ja. Goed. Om hem te begraven. Het huis zijn vaders. Alleen hun kleine kinderen. Kleine kinderen. Daar staat één woord. En dat betekent zoveel als kleine pasjes. Dribbelen. Dat heet dribbelen. Ik heb het nog nagevraagd bij Ajax, maar doe maar. Ze komen er niet zo ver mee, heb ik begrepen, maar dat even te zeggen. Maar die kleine pasjes nemen, zo heet dat. Het zijn, ja, vertaald met kinderen. Het betekent gewoon, die lui kunnen niet lopen en daarom kunnen ze ook niet mee. Toch een beetje tempo gemaakt worden, op mars, zal ik maar zeggen. En ik ben er ook stel van overtuigd dat het te veel zijn. Want ja, je zit toch met een familie die zich vermenigvuldigt. Die uitbreekt in menigte. En als ze al wat deden, was het vermenigvuldigen. Toch? Ja. Dus de kleine kinderen heet dat, toch er niet mee op. En ook hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Goshen. Dat wil zeggen, het was niet de complete exodus van het hele volk en alles wat erbij hoort. Het was alleen de menselijke familie, voor zover ze fatsoenlijk lopen konden. Maar in die zin kan je dus wel zeggen, iedereen ging mee. En ook wat betreft de oudsten van Egypte. Dus dan heb je een flinke optocht. Ja. En met hem togen op zo wagenen als ruiteren. En het was dus, of namelijk, het was een zeer zwaar heer. En wagenen en ruiteren wil zeggen dat dus een leger meetrok. Of op zijn minst een deel van het leger, maar militaire bewaking. Logischerwijze. Want ja, je reist niet in je eentje door dat land. Nu nog niet. Toch? Dat is veel te gevaarlijk. Dus het gaat met onder bescherming uiteraard. Wagen als ruiteren. En het was dus een zeer zwaar heel menigte. Ja, ik weet niet waarom ze vertaald hebben met heer. Want normaal vertalen ze dat woord met een kamp. Ik moet even voor de zekerheid nakijken, maar dat is dat woord. Machane. Machane. Dat wil zeggen, wij kennen het van Mahanaim. En we hebben dat eerder besproken. Toen heette dat Mahanaim. Betekent twee kampen. Dat was toen Jacob zijn familie verdeelde in twee categorieën. Eén met de familie van Lea en de ander met de familie van Rachel. Twee kampen met het idee van als met de ene, we zijn met die twee benen van Jacob bezig. Als met de ene kamp verkeerd afloopt, dan heb ik altijd de andere categorie nog. Dat woord is het, een kamp. En een kamp kan heel goed, want het is natuurlijk een grote menigte die optreedt en die onderweg moet kamperen. Dat wil zeggen onderweg een kamp moet opslaan, logischerwijze. Ik heb geen idee hoeveel kilometer zo'n gezelschap op een dag kan afleggen. Maar ze zullen toch wel een paar dagen over hebben gedaan, neem ik aan. Van Egypte, van het land Goshen of waar het maar was, naar het graf. Het was dus een zeer zwaar kamp. Maar het was wel één kamp. En de associatie met kamp, de woordkeuze, ja, die lijkt mij hiermee ook verklaard, hè? Het waren immers ooit twee kampen, hoofdstukken eerder, toen Jacob terugkwam uit Paddan Aram en Esau tegemoet trok, toen waren het twee kampen. Maar hier heeft Jacob zijn beide benen bij elkaar gelegd, dan wordt het één kamp. En wat hem nu gaat begraven is dus één kamp, maar het is wel groot. En dat denk ik ook, want dat is wat in de Bijbel ook bij gelegenheid vermeld wordt. Dat bij de terugverzameling van Israël, dan wel bij de wederkomst van Christus, de vraag gesteld wordt, maar die hebben we ook al besproken. De vraag gesteld wordt, wie zijn toch deze? Waar komen die lui toch allemaal vandaan? Hebben we besproken naar aanleiding van Genesis 48, omdat Jacob het vroeg. Naar aanleiding van die twee zonen van Jozef. Wiens zijn deze? En toen heb ik u meegenomen, denk ik, naar Jesaja 49. Omdat daar ook die vraag gesteld wordt in vers 21. Wie zijn toch deze? En toen heb ik u voorgehouden dat volgens Joodse bronnen zelfs. Ik beschouw dat als ongelovige bronnen. Maar goed, de volgens Joodse bronnen, dat inderdaad slaat op de 10 stammen van Israël. Israël is heel wat groter dan alleen het huis van Juda. Dat wil zeggen alleen het Joodse volk. Zie? Sterker nog, de naam Israël hoort meer thuis bij de 10 stammen dan bij het Joodse volk. Goed. Een zeer zwaar heer. Een grote menigte staat er om Israël te begraven. En daarna staat er in vers 10 dat zij terechtkwamen in, aan het plein van het Doornbos. Sta mij toe even te lachen. Toen zij nu aan het plein van het Doornbos kwamen. Dat nu vind ik ook wel leuk ertussen. Dat voel ik zo aan dat men toch even aarzelt met de formulering. Toen kwam maar het heet het plein van het Doornbos. Dat kan natuurlijk best, hè. Dat je in een plein noemt het plein van het Doornbos. Dat kan. Tegenwoordig hebben we zulke vreemde straatnamen. Dus waarom niet? Het plein van het Doornbos. Dat aan gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware. Die term wordt herhaald. Zeer zware heer en oosten. Zeer zware rouwklagen. Kortom, hij maakte voor zijn vader een rouw van 7 dagen. Let op dat de naam Jacob of Israël überhaupt niet genoemd wordt. Het gaat om zijn vader. Hetgeen bevestigt wat ik daar straks zei. Dat is zijn vader en dan Jozef. Dat is de verbinding. Zie? Zelfs de hele familie wordt genoemd, het huis van Jozef. Nou ja, het huis van Jozef en zijn wie? De broers van Jozef. De naam Jozef is nu ineens dominant. Hè? Nou goed. Maar er staat het plein van het Doornbos kwam. En dan weet ik niet of je wel eens een andere vertaling gebruikt. Er zal wel wat anders staan dan. En vermoedelijk staat er dan de dorsvloer. Nou ja, de dorsvloer van de Doornbos ook niet. Want een dorsvloer en een Doornbos, dat lijkt ook geen goede combinatie. Dan wordt het de dorsvloer van Atad. En Atad is hier vertaald met Doornbos, doorn. Merkwaardige wijze. De aardigheid daarvan is dat wij het begrip dorsvloer wel vaker in de Bijbel tegenkomen. En gewoonlijk is het dan de dorsvloer van iemand. Dat wil zeggen, er wordt een naam bijgegeven van wie het ding is. En de belangrijkste dorsvloer die wij kennen is de dorsvloer van, hè? Van Arona. Ja, de dorsvloer van Arona. Dat is in de geschiedenis van David in verband met volkstellingen is dat, de dorsvloer van Arona. David houdt namelijk een volkstelling, daarna komt er een straf over en dan komt er een besmettelijke ziekte, een dodelijke ziekte over het volk. En dan komt die engel die dat rondbrengt, komt tot aan de dorsvloer van Arona en daar houdt het dan op. En op die plek bouwt David dan een altaar. Nou ja, hij koopt de dorsvloer. En niet alleen de dorsvloer, maar het hele gebied eromheen. Koopt de dorsvloer van Arona. En, of van Ornan, want zo wordt hij ook genoemd. Ornan. Met een andere uitgang, maar het is gewoon dezelfde naam. Hè? Ornan of Arona. En dat wordt dan de locatie van de tempel. Die dorsvloer, het woord dorsvloer betekent eigenlijk ook niet dorsvloer. Hè? Vandaar dat men het kan vertalen met plein, zonder daar problemen over te krijgen. Goren. Goren schrijf je. Goren. Het is een goede Joodse achternaam trouwens. Goren. En dus pleinbreedte, maar het is eigenlijk een vlak gedeelte. En daarom kun je het met plein vertalen. Maar als het een rotsige vloer is, zal ik maar zeggen, een stenen vloer, is het natuurlijk ideaal als het dorst sloeg, dan hoef je geen beton te storten, zal ik maar zeggen. Toch? Dan, doe maar. Kortom, het is de plaats waar vervolgens, want er staat in de, heb ik dat niet bij de hand? Ja hoor, en, want er staat in 1 Kronieken 22 vers 1. 22 vers 1. Eerst krijg je in 21 vers 1 van 1 Kronieken, krijg je dat de profeet gaat tot David zeggen zou dat David zou opgaan om de Heere een altaar op te richten op de dorstvloer van Ornan, de Jebusiet. En Jebus, dat is de naam van Jeruzalem. Ik protesteer altijd heftig als men zegt dat Salem de naam is van Jeruzalem reeds in de dagen van Abraham. Dit is onzin, dat heeft iemand bedacht, omdat men geen raad weet met Melchizedek, de koning van Salem. Dat is jammer. Dat betekent gewoon koning des vredes. Het staat in de Bijbel dat het dat betekent. Er was geen plaats die Salem heette. De plaats heette, maar of iets nog bestond is maar de vraag. Maar de plaats heet in de dagen van David. Dat is 1000 jaar na Abraham, voor alle duidelijkheid. Heet het Jebus. En David verovert Jebus op de Jebusieten en noemt het vervolgens Jeruzalem. En dus die Ornan, Arauna, was een Jebusiet. Dat wil zeggen, die hoorde in de plaats die wij Jeruzalem noemen sinds David het veroverd heeft. En betekent ook dat de man dus niet van Israëlitische afkomst was. Jebusiet, tenminste, dat denken wij dan. Is niet 100% zeker, maar toen maar. Maar David koopt van die Ornan de Jebusiet dan dat gebied, inclusief natuurlijk die zogeheten dorstvloer. En dan staat er in 1 Kronieke 22, inmiddels vers 1. En David zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn. Het huis Gods, Jehovah namelijk, zijn. En hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Dus David zegt het al, hier komt het brandofferaltaar. En hier zal de tempel gebouwd worden. En David is degene die inderdaad initiatief neemt om de tempel te bouwen. En hij zegt, hier moet het gebeuren, op de dorstvloer van Arauna. En waarna volgt 2 Kronieken 3 vers 1. Waar staat, en Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria die zijn vader David gewezen was in de plaats die David toebereid had op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet. Daar staat een boel. Want er staat te Jeruzalem, dat is Jebus, in het gebied van de stam van Benjamin, dat door David veroverd is geworden. Dat is het gebied van de stam van Benjamin. Op de berg Moria, maar de berg Moria, ja, die naam komt van Abraham en die Isaac zou offeren en daar een altaar bouwde. En toen werd de naam gegeven Moria, hetgeen betekent de Heer zal zien. Of de Heer zal voorzien. Vanwege die ram die de struiken verward zat enzovoorts. Ik ga de symboliek ervan nou niet uitleggen. Maar dat is in de dagen van Abraham. Hier bij David ben je 1000 jaar verder. En dan staat er dus de berg Moria, die zijn vader David gewezen was. Want het was waar Abraham Isaac offerde. In de plaats die David toebereid had op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet. Daar hield dus die plaag op. Dat oordeel over Israël, dat was daar. Dat is dus de locatie van de tegenwoordige Tempelberg. Waar de tempel ooit gestaan heeft. Nou ja, minstens twee, die van Salomo. En daarna de tempel die men, wij noemen hem die van Ezra. De Joden noemen dat die van Herodes. Vertellen anders dan wij. Want de tempel van Ezra is in de praktijk zodanig verbouwd dat er een compleet nieuwe tempel kwam te staan. Hij kon namelijk niet afgebroken worden. Want het is een heilig ding, kan je niet doen. Maar onder Herodes, de grote, ja, de koning der Joden zullen we maar zeggen. Onder Herodes, dat waren koningen der Joden officieel. Onder Herodes is die tempel steen voor steen vervangen en herbouwd geworden. Vandaar dat men tot vandaag spreekt over de tempel van Herodes. Dat hoef je tenminste niet te zeggen, de tempel van Jezus. Of uit de dagen van Jezus. Blijven vasthouden aan de tempel van Herodes. Zo doen ze dat. Maar goed, het is op die locatie. Die tempel is verwoest geworden. Door de Romeinen uiteindelijk. Het is geen steen op steen gelaten geworden. Op die locatie staat in onze dagen, volgens de verhalen, de Dome of the Rock heet dat. Dat is een goed Nederlands, de rotskoepel. Dat is die goudkleurige koepel. Nou ja, het is goud. Nou was het ooit, ik vind het wel grappig. Toen is het ding ingestort. Ja, goud. Dat wil wel wat wegen. Het is een ding ingestort. Toen heeft men hem vernield. Want die koepel die is voor aluminium. Met een heel dun laagje goud eroverheen. Dus het ziet eruit als goud, maar het is aluminium. Dat weegt een fractie daarvan maar. Toen maar. Ik ben er ooit één keer in geweest. De eerste keer wilde ik niet. Ik denk, ik ga zo'n Mohammedaans ding ga ik niet binnen, mij niet gezien. Bovendien, dan moet ik mijn schoenen uitdoen. Dat was een gedoe. Vond ik toen al, vind ik nu. Mijn leven dat helemaal een probleem. Moet je die schoenen, ik kan niet eens bij die fetus komen. Dus dan moet je die schoenen uitdoen. Dan moet je op je sokken naar binnen. Dus geen gezicht. Staan al die toeristen die zetten hun schoenen daar. Heb je wel eens gezien? Staan die schoenen daar buiten, daarvoor. Enzovoort. Maar toen ik voor een tweede keer daar kwam, was ik al een beetje, nou ja, oké, weet je wat, ik ben hier toch. Ik ga gewoon, iedereen doet het, waarom ook niet. Ik zal binnen wel een vloek uitspreken over Mohammed. Oh, dan moet ik eruit knippen. Krijg ik er weer last mee. Maar dat heb ik ook niet gedaan, hoor. Ik ben netjes als toerist naar binnen gegaan. En raad is wat. Wat zie je daar dan? Ik heb helaas geen stereofoto's ervan, 3D-foto's. Dan zou je een goede indruk kunnen krijgen van de grootte. Maar het is een stuk rots, tamelijk vlak. Het loopt wat schuin af en er zitten wat breuken in, oneffenheden. Het is wat groter dan dit zaaltje hier. In mijn herinnering, ik weet echt de afmeting niet meer, maar je kon er omheen lopen. Dan mag er niet op enzovoort. Maar als u mij vraagt, dat is gewoon de dorstvloer van Arona. Ze zullen er wel eens wat in of af gehakt hebben misschien in de loop der tijd. Dat zal best wel. Maar als dorstvloer lijkt het me wel geschikt. Per slot hoeft het niet helemaal waterpas te zijn, toch? Dat is het namelijk ook niet. Maar het is een vlakke steen. Bovendien, het andere verhaal is dan ook nog, eventueel, waar is de Ark des Verbonds eigenlijk gebleven? Dat heb ik nog nagevraagd aan Indiana Jones. En nog zo wat figuren met een hoed op. Maar daar zijn heel wat verhalen over waar die Ark des Verbonds zou gebleven zijn. Er zijn er zelfs die beweren dat Jeremia meegenomen heeft naar Ierland. Het lijkt me sterk, want je kan echt met zo'n ding niet over straat. En als je alleen twee prinsessen bij je hebt om het ding te dragen, dan gaat het niet lukken hoor. Maar excuses aan onze prinsessen in Nederland, maar dat gaat niet lukken. Dus ja, dat denk ik niet. Anderen denken dat het ding verstopt is geworden op tijd. Ergens in een grot, of ergens onder die tempelberg, want die zit vol met onderaardse gangen. Dat komt omdat die tempelberg ook van oudsher lang niet zo breed was als hij nu is. Dat is ook het werk van Herodes geweest. Die heeft om de oorspronkelijke berg op ruime afstand een muur eromheen gemetseld. Niet zelf hoor, daar had hij een metselaar voor, zou ik maar zeggen. Weet ik veel. Ze hebben een muur omheen geplaatst en ze hebben het hele zaakje volgestort. Met grond, dan wel puin. Want dat is ongeveer wat er gebeurd is. En zo hebben ze die berg verbreed. Dat weten wij zeker, want een stuk van die steunmuur staat er nog. En die kennen wij als de klaagmuur. Dat is niet een muur van de tempel, zoals abusievelijk wel eens gedacht wordt. Het is een muur van de tempelberg. Die berg is verbreed. En om te zorgen dat dat niet afloopt, hebben we een muur omheen gezet, steil. Dat is het dan. Als je die muur opklimt eroverheen, dat kan, want er is een gangway, weet zo'n ding. Een pad, opwaarts leidt het pad naar boven. Vanaf het plein voor de klaagmuur kan je naar boven. Nee, dat kan je niet, want je mag tegenwoordig niemand meer door. Er worden geen toeristen meer toegelaten. En Joden ook niet. Dus wij ook niet. Maar goed, maar zo loopt die route wel. Kan je daar naar bovenop. En dan kom je boven die muur. Ja, een heel groot plein. Dat is de top van de berg. En daar staan, als je daar rechts kijkt, hebben we die zwarte koepel van de Omar Moskee. Dat is een moskee. En die andere links, dat is met die gouden koepel. Het is officieel niet een moskee, maar de Dome of the Rock is dat. Over de top van de berg. Maar waar is de Ark des Verbonds gebleven? Nou, je leest al ver voor de dagen van Jeremia. Dus 700 voor Christus of wat het was. Dat 800 voor Christus. Dat de kostbaarheden van de tempel werden gebruikt om oprukkende vijanden af te kopen. Hier heb je een zak met goud en nou wegwezen. Dan gingen ze weg. Want daar ging het maar om, hè. Om de rijkdommen van Jeruzalem. En dan kwamen ze na verloop van tijd weer terug. En dan kregen ze weer een zooi geld. En dan lees je in de Bijbel dat de koning hier wat goud en zilver van de tempel liet afhalen. En dan gaf hij het weer weg enzovoort. U denkt toch niet dat die Ark des Verbonds dat overleefd heeft? Bovendien, die kan je makkelijk weggeven. Want niemand krijgt hem ooit te zien. Die staat achter het voorhangsel. Er mag niemand bijkomen. Het is goed bewaakt enzovoort. Dus die kun je rustig weghalen daar. Merkt niemand wat van. De vraag is, wat stond er dan? Was die Ark des Verbonds nog in de dagen van Jezus? Of Herodes bedoel ik? Was die Ark des Verbonds nog? Nee, want dat hebben we nagevraagd aan Flavius, bijgenaamd Josephus. Dat is andersom, hè. Josephus, bijgenaamd Flavius Matuma. Want die leefde in die dagen, was de officiële geschiedschrijver, had overal toegang toe. Dat kreeg hij van de Romeinen. Met name tot de bibliotheek, dat had ik ook wel eens leuk gevonden. De bibliotheek van Jeruzalem toen die er nog was. Vandaar dat hij zoveel gegevens uit de geschiedenis van Israël ons oplepelt die in de Bijbel niet staan. Hoe wist hij dat? Ja, omdat hij toegang had tot het hele Nationaal Archief. Het Nationaal Archief. Heb je dat? Nou ja. Dat is, en die vertelt dat in de tempel van zijn dagen tot aan de val van Jeruzalem in het jaar 70, waar de man bij geweest is, dat in die dagen in de tempel geen Ark des Verbonds meer stond. Die was al lang zoek. Er was alleen een rots, een steen. Steenrots. Als u mij vraagt, niks dus, er was niks. Dat was gewoon de top van de berg. En als ze je toe zouden laten, zou je nu nog kunnen gaan bekijken. Dus ik ben blij dat ik die ene keer, de tweede keer dat ik er was, toch nog ingegaan ben. De derde keer ben ik er niet meer geweest, want ze laten je niet meer toe. Het is afgesloten, enzovoorts. Het was ook geen prettige plek om te zijn, hoor, met al dat toezicht van de... van de Mohammedaanse figuren die niks anders te doen hebben dan toeristen uitkafferen. Want dat doen ze dan, hè. Dan hebben ze ook wat te doen. Goed. Ik zal er verder niks over vertellen. Maar een rotsbodem is daar. Maar het markeer, die rotsbodem, die vlak, die steen, dat is de rots bij uitstek. Je weet wel waar je wat op zou bouwen, die rots. Het markeert de overgang van oude naar het nieuwe verbond. Dood en opstanding, wat het maar is. Christus die de rots is, enzovoorts. Het is de meest heilige plaats natuurlijk uit de Bijbelse historie. En hij is zo groot en zwaar dat hij tot vandaag in stand gehouden wordt. En hoewel wij hem niet kunnen beschermen, doen de Mohammedanen dat voor ons. Waarvoor vriendelijk dank. Hè? Ja, ik heb u dat wel eens vaker verteld. Ik heb ook niks met de kerk van Rome. Integendeel, maar ik ben blij dat zij enige tradities in ere houden. En dat ze wat voorwerpen bewaren enzovoorts, waar niemand bij kan. Maar die zijn er dan dus nog wel. Dat geldt ook voor documenten. Dat geldt ook voor boeken die bewaard worden enzovoorts. In het beruchte, dan wel beroemde bibliotheek van het Vaticaan. Iemand moet het doen. En als dat ons werd toebetrouwd, dan zou het... zal niet lukken. Dus ik ben blij dat zo'n instituut dat doet. Op tamelijk onaantastbare wijze. He? Ja. Vriendelijk dank. Trouwens, de Engelse kerk doet dat natuurlijk in Brittannië ook. He? Bewaart daar ook dingen en tradities die anders verdwijnen zouden. Dus ja. Ze doen toch een beetje nuttig werk dan. Voor ons. En dus ben ik ze dankbaar. Ja. Maar de dorsvloer, daar gaat het maar om. We kennen die dorsvloer trouwens eerder al, als David de Ark des Verbonds naar Jeruzalem wil brengen. Dat is nog in 2 Samuel. Dan gaat er ook wat mis en dan komt hij terecht bij de dorsvloer van Nachon. Dat is in 2 Samuel 6. Nachon. Nakon. Want het is ons Nederlandse woord koen. Het betekent namelijk sterk zijn, geïnstalleerd zijn, bereid zijn, geprepareerd zijn. Sterk zijn, koen. Nachon. Dat is in 2 Samuel 6, vers 6, de dorsvloer van Nachon. En ook vermeld, voor zover ik me herinner, in 1 Kronieken 13 vers 9... Ik geloof dat hij daar Gidon heet, maar toch maar. Ach, doet er nou niet toe. Nachon is waarschijnlijk de man en Gidon is, voor zover ik weet, de locatie. De plaatsnaam. Maar toch maar. Maar dat is ook een dorsvloer. Het heet ook Goren. Een vlakke plaats is eigenlijk dan de betekenis. Nou ja. Dan hebben we in de Bijbel natuurlijk ook nog bij gelegenheid dat er sprake is van dorsen en dorswagens enzovoorts. En het is altijd een uitbeelding dan van oordeel. Het wegdoen van het oude, u weet wel, het kostbare, het vruchtbare graan uit de schillen halen, uit het kaf, om zo te zeggen. Dat is oordeel, ja. Dat is een dorsvloer, maar hier heet het dan helaas één plein. Ik vind het jammer dat men het zo vertaald heeft. Maar als je het woord kent, dan mag het geen probleem zijn. het plein van het Doornbos. Waar, dat is die Doornbos. Ja, Doorn is wel goed hoor, maar het is niet hetzelfde woord als in Exodus 2. Dat moet je even omslaan, één bladzijde omslaan. Want in, of het is Exodus 3, sorry. Waar staat de engel des Heeren verscheen aan Mozes in een vuurvlam uit het midden van een braambos. Dat is een ander woord. Dat is Sinai. Dat is waar het woord Sinai, de berg, van afgeleid is. Hè? Een braambos, maar dat is natuurlijk, het is natuurlijk een ander woord voor toch een doornstruik. Daar gaat het er verder niet om. Maar dit heet het plein, de dorsvloer dus, van Atad. Heet die, geloof ik. Ja, Atad. Ik ben even aan het kijken. Nee, daar staat bovendien nog iets bij. Daar staat... Vers 10 staat dat. Toen zij nu... En toen zij aan het... Aan de... Goed, plein. Aan de dorsvloer van Atad kwamen... Dat die of dat aan gene zijde van de Jordaan is. Dat wil zeggen, ze zijn met het hele kamp, met een hele heer, de Jordaan overgetrokken. Komend van Egypte. Dat wil zeggen dat de route dan dus inderdaad ging oostelijk van de Dode Zee langs. Dus over het gebied van Edom. Dat wil zeggen... Vermoedelijk gewoon de koninklijke weg. Als je dat op de kaart zou moeten zoeken, hoe zouden ze gegaan zijn dan? Ja, logischerwijs de plek waar nu nog de wegen liggen, want die wegen worden gewoon ook aangelegd op de locatie die het meest begaanbaar is. Dan kom je dus vanuit Egypte terecht bij Petra, want daar loopt de karavaanroute naartoe. En via Petra ga je dan over de King's Highway, de koninklijke weg, die heet ook zo in de Bijbel. Ga je dan verder naar het noorden door het gebied van Edom, Moab en Ammon. Heb je die nog? Je kan het niet missen, dat zijn de oude karavaanwegen, dat zijn is de logische weg. Dat betekent dat je de Dode Zee dus aan je linkerkant houdt vervolgens... Totdat je die voorbij bent en dan moet je linksaf, ergens de Jordaan over, op een beetje voor de hand liggende gemakkelijke plek. Nou, Gilgal wordt hier niet genoemd, maar dat was de route die Israël in de tijd ging. En hoe dan ook, bij Gilgal, maar toen kwamen ze wel degelijk voor Jericho terecht. Dat is het bekende verhaal van The Walls Came Tumbling Down, weet u wel, van Jericho. Deze locatie wordt gepend met een speld op de kaart tussen de Jordaan en Jericho. Nou ja, daar moet het ergens wezen. Per slot, er moet dan toch een plek zijn met een rotsachtige ondergrond, anders kun je niet zo'n Goren, zo'n dorsvloer hebben. Toch? En bovendien moet het een locatie zijn waar je een beetje makkelijk de Jordaan overkomt. En dat is natuurlijk in dat gebied waar tot op heden die brug is, weet je wel. De King Hussein-brug, als je tenminste van het oosten komt. Als je van het westen komt, is het... hè? Weet je anders toch? Weet je ook weer? Hè? Ik had hem net... in gedachten, dan ben ik hem kwijt. Nou ja. De Allenby Bridge. Allenby Bridge, ja. De Allenby Bridge, genoemd naar de generaal die de Engelse legers aanvoerde in 1917 bij de verovering van Jeruzalem om de Turken. Voor de aardigheid, voor zover het land bezet is geworden, werd het in de tijd door de Engelsen bezet, die het veroverd hadden op de Turken. Dus als het terug moet gegeven worden aan de oudere bezitters, zal ik maar zeggen, moet het teruggegeven worden aan Turkije. Maar dat vinden de Palestijnen niet leuk, wat ik nu zeg. Maar het is historisch. Het staat gewoon in je geschiedenisboek, 1917. Toch? Daarvoor was het honderden jaren Turks. Ottomaans, of hoe je het maar noemt, maar dat is Turks. Heb je dat nog? En de Engelsen hebben het toen ter beschikking gesteld. Hebben het zelfs in twee delen verdeeld. De twee-staten-oplossing was dat. Die de Arabieren nooit geaccepteerd hebben, maar het was er wel. En daardoor is de staat Jordanië ontstaan. Het was immers over de Jordaan, althans aan de westkant uitgeredeneerd, Cisjordanië. Over Jordanië, later heet het gewoon Jordanië, toen het een koninkrijk werd. En westelijk van de Jordaan was dan de staat Israël. Die bezet is geworden weer vanuit Jordanië. Die hebben de zogenaamde Westbank, de Westoever, veroverd. Jaren later heeft Israël het terugveroverd. En nou heet het dat het door Israël bezet is geworden. Er zijn toch bespottelijke dingen. Ik kan er niet over uit. Niet dat ik me ermee wil bemoeien of dat ik een oplossing heb of iets dergelijks. Maar wat een onzin men tegenwoordig uitkraamt over volkeren verdrijven en land teruggeven of land inpikken en dat soort dingen meer. Wat een wartaal is dat allemaal. Het heeft met waarheid niks van doen. In de politiek. Wat is waarheid? Ja. Is alleen maar lastig. Maar goed, daar ergens is het dus, tussen de Jordaan en Jericho, zeggen ze. Ik denk dat het wel klopt, ja. Daar kwamen ze terecht. En toen zeiden zij, toen ze daar waren... Nee, toen hielden ze daar een grote en zeer zware rouwklagen. Namelijk van 7 dagen. Het is dus weer 7. 70 is een beetje lang. Dus dan wordt het niet 60 of 50. Nee, dan wordt het 7. Dan gaat gewoon die 0 eraf. Hè? Het gaat om die 7, uiteraard. Ze doen het dus in het land nog een keer over. Maar het is toch in de buurt van de locatie waar later Israël zelf, het hele volk namelijk, over de Jordaan zou trekken. Want daar komt het op neer. Hè? Kijk ook niet op 100 meter meer of minder natuurlijk. Toe maar. En als de inwoners des lands, vers 11 is dat, namelijk de Kanaanieten die rouw zagen op het, nou ja, op de dorsvloer van Atad, zo zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaren. Want ja, Jozef en de hele familie worden ook als Egyptenaren aangezien natuurlijk. Daarom noemde men haar naam Abel Mitzrayim. Ik vind het wel leuk. Abel Mitzrayim. Abel betekent eigenlijk leegheid. Maar daarmee is het ook een woord voor rouw. Dan doet men niks, dan is men alleen in de rouw. Dan is het, dat gaat over leegte. Het is ook het woord voor ijdelheid, der ijdelheden. Het is al ijdelheid, hè. Dat is Abel. En Mitzrayim, dat is Mizr in het Arabisch van tegenwoordig. Mizr. En dat is ons woord misère, want wij zijn een beetje Frans beïnvloed geworden. De misère. En als je in de misère zit, zit je dus in Egypte. Dat is wat de term betekent. Ja. En als het misert, dan... dat is niet Egyptisch eigenlijk, want daar misert het nooit, schijnt het. Maar dat is een vervelende soort regen, zal ik maar zeggen. Dus, ja. Van Egypte. Miser. Ja. Dus ze doen het nog een keer over, rouwbedrijven, onder verwijzing inderdaad naar Egypte. En ze noemen de plaats voortaan daar. Welke locatie? Nou, Abu Mitzrayim. Dat wil zeggen, ja, waar die Egyptenaren rouw bedreven hebben. Daar wordt de locatie naar vernoemd. In de volksmond, kennelijk. En dan staat erbij, aan het veer van de Jordaan. Onder veer moet u niet verstaan een veerboot. Een veer is een variant van het voorzetsel over. En beide woorden zijn ontleend aan het Hebreeuwse heber. Heber of eber als het Grieks wordt, want die laten de H vallen. En de B is hetzelfde als de V. De Hebreeuwse beet is het, hè. Heber wil zeggen van de overkant. Hebreeën komen van de overkant, zijn van de andere orde. En over of veer is hetzelfde woord gewoon. Het betekent een passage, gewoonlijk van water. Nog een ander Nederlands woord is het woord... Waar zijn we hier?
Voort.
En voorde, dat komt allemaal van hetzelfde Hebreeuwse woord. Heber. Een voorde, dat is officieel volgens het woordenboek een doorwaadbare plaats. Ja, als het niet doorwaadbaar is, dan moet het doorvaarbaar zijn. En dan noemen we het een veerboot. Alleen, we laten tegenwoordig het woord boot ook weer weg. En noemen het een veer. Maar dat klopt eigenlijk niet. Een veer is eigenlijk gewoon de doorwaadbare plaats. Zo steek je de rivier over. Je hebt wel zo'n film gezien waar die duizenden gnoes allemaal in de... Waar is dat ook alweer? In Kenia?
Serengeti.
Nee, in Serengeti is dat, ja. Dan trekken ze met z'n allen de rivier over. Daar verdwijnen er een paar, die worden opgevreten door de krokodillen. Dat is ook heel nuttig, want dat houdt de krokodillen weer in stand. Dan hebben we daar geen omkijken naar enzovoort. En 1-2 gnoes missen we toch niet, hè. Maar die trekken daar ergens door de rivier waar het net kan, zal ik maar zeggen. Dat is een doorwaadbare plaats. Andere tijd van het jaar is de hele rivier droog, maar dat is een ander verhaal. Ja. Goed, maar dat is het veer van de Jordaan. Dat wil zeggen de klassieke plaats waar men nou eenmaal de Jordaan overstak, omdat het daar ondiep was. Meestal is het dan op zo'n locatie ook breed trouwens. Dat kun je wel uitrekenen, hè? Er moet zoveel water door per minuut of zoiets. En als het dan ondiep is, dan gaat het niet. Dan moet het breed zijn. En andersom, als het breed is, kan er een heleboel water door. Dus dan slipt dat dicht. Dat die bodem wordt niet weggespoeld of zo. Dan kan je er doorheen water. Dat is dus wat gebeurd is. Maar niettemin is het te trekken over de Jordaan. Vers 12. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had. Die hij, dat is uiteraard Jacob. En de zonen zijn dus niet de zonen van Jozef zozeer, maar de zonen van Jacob. Want die had hem geboden wat ze zouden doen. En wat dat was, dat staat nu in de volgende verse. Ze hebben eerst 7 dagen halt gehouden, alsnog. En dan staat er, vers 13, want zijn zonen voerden hem in het land Canaan en begroeven hem in de spelonk, dus akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron de Hetit, dat wil zeggen gekocht van Efron de Hetit, tegenover Mamre. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Over de kwestie van die begraafplaats. Dus daar zal ik niet op terugkomen. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders. En allen die met hem opgetogen waren om zijn vader te is niet opgevallen dat er elke keer weer staat om zijn vader te begraven, om te doen wat zijn vader geboden had. En zijn vader, het vader verdwijnt van het toneel. Met grote nadruk. En hij wordt vervangen in de praktijk door Jozef. Dat wordt nou de dominante figuur. Ja, maar zo is het bij de, in principe in het verleden gegaan natuurlijk bij de dood en opstanding van Christus. Dat is het einde van Israël in het algemeen. Maar tegelijkertijd, het is Jozef. Het is niet, ja, weet je, de kwestie van is de gemeente nou Israël of niet? Dat ontstaat natuurlijk een chaotische discussie. Omdat wij het woord Israël, de naam Israël, niet gedefinieerd kunnen krijgen. En daarom kun je die vraag nooit goed beantwoorden. Maar wat het natuurlijke volk betreft, ja, eigenlijk gaat het daar niet meer om. Het gaat nu om Jozef en wat daaruit via het eerstgeboorterecht gerealiseerd zou worden. Dat is in de praktijk tot op heden de vorming van de gemeente. Maar de dominante naam is niet Israël, de dominante naam is Jozef. Vandaar dat het Nieuwe Testament begint met Jozef, dat weet u toch, van Nazareth. En ook als het evangelie gepredigd gaat worden via de apostel Paulus, begint met ene Jozef van Cyprus, van zo'n eiland uit de zee, weet u wel. Dat is Barnabas. Jozef van Cyprus, van een eiland voor de jazeker. Eiland in het westen enzovoort. Het is Jozef. Het gaat om het eerstgeboorterecht en de roeping van een gemeente van eerstgeborenen en dat soort dingen allemaal. En de, als je het dan hebt over Israël, ja, de Joden hebben daar geen dominante positie in. Het Juda niet. Het is eerder Jozef die daar dominant in is. Via Efraïm en Manasse. Ik wil er niet verder op in nu, want dat hebben we al zo vaak aangehaald. Maar je vindt het hier ook, hè. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, in het buitenland, want daar gaat de geschiedenis dan verder. Hij en zijn broeders en allen die met hen opgetogen waren om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Leuk, hè. De schrijver ziet kans om dan toch nog een keer of drie te zeggen dat ze zijn vader begraven hadden. Daarna, ik lees het nog een keer. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broers en allen die met hem opgetogen waren om zijn vader te begraven nadat hij zijn vader begraven had. Kijk, mijn juffrouw Nederland zou daar bezwaar tegen gemaakt hebben. Dat zijn overtollige woorden. Dat is verzwakking en misbruik van woorden enzovoort. Maar waarom het er staat, ja, dat is natuurlijk om het te beklemtonen. Jacob is weg, dat is verleden tijd. Nu komen we bij Jozef en de vervulling van zijn beloften, om zo te zeggen. Overdrachtelijk. Toen Jozefs broeders zagen, nou ja, en Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, ja. Dan word je dan toch, als je het één keer opvalt, word je er moe van, hè? Dan krijg je dat weer. Ja, nou weten we wel dat hij dood is, hè? Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten. Dan heb je ook de aflossing, Jacob is dood, nu hebben we Jozef. Misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Het was wel lang geleden, maar ze lopen nog steeds met dat besef rond. Daarom ontboden zij aan Jozef zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood. Nog een keer, hè. Uw vader heeft bevolen voor zijn dood zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ey. Ey, dat vind ik leuk. Ja. Ey. Wat zou de ey nou in het Hebreeuws zijn? Hè? Gegarandeerd krijg je een verkeerd woord als je dat op zou zoeken. Maar toen maar. Hey, officieel de samentrekking van twee woorden. Het is Ana in het Hebreeuws en het wordt vertaald met I pray thee. Ik bid u. Ik vraag u. Hey, dat is dus gewoon een vraag. Mogen u wat vragen? Ik vraag u. Hey, of dat altijd zo is als in het oude Nederlands deze uitdrukking zo aan het begin van de zin tegenkomt, dat weet ik niet zeker. Hey, vergeef toch. Je kunt gewoon vertalen met alstublieft, hè? Ik vraag u. Bitte. In het Duits kan het beter. Bitte. Vergeef toch de overtreding uw broederen. Zo zult gij tot Jozef zeggen. Vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde. Want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. Dat zijn zij zelf natuurlijk, hè. De dienaren van de God uw vaders. Zo van, wij dienen dezelfde God. Ja. En Jozef weende als zij tot hem spraken. U begrijpt dat we hier zijn bij een herhaling van zetten. Want dit hebben we al gehad. Dat was in hoofdstuk 45. Toch? Dat was in hoofdstuk 45. Daar staat dat Jozef zich niet kon bedwingen. Vers 1. En hij verhief zijn stem. Vers 2. Met wenen. Nogal luid, zodat het de Egyptenaren hoorden. En Farao's huis. Nou ja. En daar komt hetzelfde probleem natuurlijk, hè. Hij maakt zich bekend. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Vers 3. En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Ze konden van schrik geen woord uitbrengen. Dit is Jozef. Oké, nou zwaait er wat. Toch? Nou ja. Dus hij moet het nog een keer zeggen, maar hij zegt ook, wees niet bekommerd, enzovoorts. En uw toorn ontsteken niet, nou ja. Daar staat dat Jozef zegt in vers 7, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, vooruitgestuurd, om u tot overblijfsel, er staat om u een overblijfsel, maar om u overblijfsel te stellen op aarde. Namelijk om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden. Gij hebt mij niet hierheen gezonden. Dat hadden ze wel. Maar Jozef zegt maar toch niet. Maar God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Zie. En dat soort woorden komen hier natuurlijk ook, nou ook in Genesis 50. Waar staat in het eind van vers 17 en Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn nu tot knechten, want zo gaat het dan, hè. Ze onderwerpen zich aan Jozef. Al was maar om vergeving te ontvangen. Dus wat doen wij dat ook? Wij komen tot de Heer en wij knielen voor hem, wij onderwerpen ons aan hem en ontvangen van hem vergeving, toch? Dat zijn dingen die horen bij elkaar. Maakt ons dienstbaar. En Jozef zei tot hen, vrees niet. Aardige, vrees niet. Slaat de zoon van ene Jozef, de zoon van ene Jozef, het Nieuwe Testament zich bekend maakt. Toch? Dan zegt hij, vrees niet. Ja. Vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden hebt weliswaar kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Dat is alle dingen doen medewerken ten goede. Dat beginsel is dit, hè. U begrijpt hopelijk dat dat betekent dat de kwade dingen door God medegebruikt wordt ten goede. Want om de goede dingen medewerken ten goede, daar heb je geen God voor nodig. Toch? Het heet de goede dingen, omdat ze ten goede werken. Maar als de Bijbel zegt dat hij, Christus, God, alle dingen doet medewerken ten goede, dan moet je onder alle dingen verstaan kwade dingen die hij ten goede gebruikt. Helaas zijn er mensen die denken dat God kwade dingen veroorzaakt. Om ze te doen medewerken ten goede. En dat is hun excuus om kwade dingen te doen. Serieus, zou je daar wel enige voorbeelden van kunnen verstrekken? Nou ja, maar dat gaan we niet doen. Doch God heeft het ten goede gedacht opdat hij deed, gelijk het te deze dagen is. Wat dan? Nou, om een groot volk in het leven te behouden. Jozef werd vooruitgestuurd om hen tot een overblijfsel te stellen op de aarde, lezen wij in hoofdstuk 45. En hier, om een groot volk in het leven te behouden. Nou hebben we daar wel vragen bij, want het had natuurlijk makkelijker gekund als de Heer iets gedaan had aan de klimaatverandering. En hè, u weet wat het is dus, het begint met klimaat en dan, ach, dan heb je minstens 100 woorden die eraan vastgeplakt kunnen worden. Maar toe maar. Hij had toch wel kunnen voorkomen dat er hongersnood zou zijn in Canaan. Hadden ze ook niet naar Egypte gehoeven. Nee. En als je kan zorgen voor 7 jaren van overvloed zodanig dat je daar de andere 7 jaren van kan leven, had je ook wel normaler kunnen doen. En gewoon 7 jaar lang gewoon normale landopbrengst, vruchtopbrengst van het land. En de daaropvolgende 7 jaar ook. Hè? Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus het hele verhaal grijpt veel dieper dan wat Jozef zegt. Het is ongetwijfeld correct wat hij zegt. Maar dan nog blijft de vraag, maar waarom dan dit alles zo? En dat is natuurlijk vanwege de symboliek. Het is een profetisch verhaal, hoe dat gaat. Waarom is Jozef, Efraïm, Manasse, met de hele familie, met al die 10 stammen zal ik maar zeggen, eigenlijk met alle 12, maar toe maar. Waarom is hij van het toneel verdwenen? Heeft hij zijn naam kwijtgeraakt? Is hij onder andere namen terechtgekomen ergens in de wereld? Waarom is dat? Nou, dat God dan wat achter de hand heeft. Dat is het verhaal van die 2 kampen, zal ik maar zeggen. Zie. En het ging inderdaad mis met het Joodse volk, onder de naam Israël. Dus ja, nou denkt iedereen, het is fout gelopen met Israël. Maar het is niet fout gelopen met Israël. Jozef is ergens vooruitgestuurd, naar het buitenland. Ergens in de wereld, zal ik maar zeggen. En is daar tot grote macht gekomen. En die beheert sindsdien het een en ander. Het koren, het brood des levens. U begrijpt wel wat ik nu zeg. Natuurlijk is dat wel duidelijker uit te leggen. Maar dat heb ik al eens gedaan en menigmaal denk ik. Dus ik vertel het maar niet verder. Dit is hoe het gegaan is. Zie? Nou ja, en inderdaad een groot volk. Merkwaardige wijze. Om een groot volk in het leven te behouden. En dus, vrees niet, maar dat is wat de Heer zei. En hier zegt Jozef het. En later zegt de Heer Jezus dat. Vrees niet. Vrees niet, ik ben met u. En ze vrees niet, mij ze geven alle macht in hemel en op aarde. Vrees niet. En hij werd, de Heer Jezus werd daadwerkelijk vooruitgestuurd. Hij werd dus de eerste van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond, enzovoorts. Nou ja. Vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen... Dat waren de luid die niet mee geweest waren na de begrafenis. Mijn kleine, die dribbelen, zal ik wel zeggen. U en uw... Ja. Het betekent natuurlijk ook... En volgende generaties eventueel. Ik zal u en uw kleine kinderen... Dat wil zeggen, het was inderdaad een groot volk aan het worden... Ik zei al, die kleintjes, je vraagt je af hoeveel er toen al waren. En je vraagt je af hoe snel dat gegaan is. Want u weet, Israël, of de Hebreeën zijn maximaal 215 jaar in Egypte geweest. Vanaf dat Jacob naar Egypte ging tot aan de uittocht onder Mozes. Is 215 jaar, niet 400 jaar, niet 430 jaar, is 215 jaar. Je moet gewoon huiswerk goed doen, 215 jaar, geen enkele twijfel daarover. Maar in die 215 jaar heeft men zich ontwikkeld toch, vermenigvuldigd heet dat, tot een volk van, wat was het, 600.000 en nog iets, alleen de mannen geteld. Dus dat is wel snel gegaan. Dat zijn grote gezinnen geweest. En ja, of dat kan. Ja, dat kan. Ja. Ik weet niet hoe dat werkt allemaal. Ik heb er geen verstand van. Maar ik heb me vaak zitten verbijsteren. Van wat lees ik nou toch? Maar ze hadden al 14 kinderen. En dan nog erger wordt het als dan zo'n man... De vrouw overslijt, hè? Na verloop van enige bevallingen overlijdt zo'n dame en dan trouwt die man weer met een gewone jongere vrouw. Dat is wel zo wijs en dan krijgt hij weer een verzameling kinderen en die vrouw die sterft ook en dan trouwt hij weer tot 4 keer toe, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk zit hij met ergens in de 20 kinderen, dat gaat maar door, weet je. Maar ook vrouwen die zo'n rond ongeveer 20 kinderen krijgen. Oké, een derde daarvan overlijdt veel te vroeg. Ik heb het over de 19e, 18e eeuw. Wat ik kan nagaan. Hoge kindersterfte in het algemeen. Maar dan nog, dat gaat door. Die dames zijn hun hele vruchtbare leven zwanger geweest. Als ze dat leuk vonden... Ja, ik vrees van wel. Hè? Dat deden ze gewoon. Ja, weet ik het. Dat was hun roeping of zo. Misschien wel hun wens. Ik kan daar niet, ik kan me daar niks meer voorstellen. Verder. Ik doe mijn best dat ook niet te doen. Bedoel ik, hè? Ik weet niet waarom vrouwen kinderen willen. Ik weet hooguit waarom een man kinderen wil. Maar verder kan ik er niks over zeggen. Maar die krijgen hele rijen. En in onze dagen, onze samenleving, ja, zou ik het ook niet weten. Hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Toch? Ik bedoel, de auto's zijn veel te klein om al je kinderen in mee te vervoeren. Dus ja, dat gaat niet. Hè? En dan zit er ook nog een touringcar erbij moeten hebben om ze er wel in te krijgen. Dan wordt het een beetje kostbaar enzovoort. Ik roep maar wat geks. Maar... Maar niettemin van 75 die geteld worden als ze in Egypte gaan naar 600.000, reken dat maar eens uit. Dat is een vruchtbaar volkje. Zie? Of ze veel de tweelingen kregen, drielingen, vierlingen, ja, dat weet ik niet. Misschien ook wel. Dat telt lekker aan natuurlijk. Hè. Ja. Maar zo deden ze het wel. Nou ja, in elk geval, Vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Het vervolg is natuurlijk. En toen kwam er, en Jozef overleed na 110 jaar, want zo oud werd hij. Hebben we het volgende keer over. En toen was er ineens een farao die Jozef niet gekend had. En toen ging het fout. Dat heb je met die allochtonen in het land. Dat werden er te veel. He? Nee, die Egyptenaren zelf waren ook eigenlijk allochtonen. Dat is in elk land zo. De mens komt ergens vandaan, weet u wel. Die oude Egyptenaren die kwamen ook gewoon uit Sumerië. Sinjar, hoe heet dat? In Mesopotamië. Met schepen. Ja, je had die grote rivieren, dus ze voeren op schepen. Lees maar in de Bijbel over Babel, met aan vele wateren. Een vrouw die zit aan vele wateren, op vele wateren, enzovoort. Schepen. En diezelfde schepen die men gebruikte in, laten we zeggen, Babel of in Sumerië in de dagen van Abraham. Diezelfde schepen die kent men oorspronkelijk in Egypte. Maar kijk maar op je kaart. Je vaart gewoon de Eufraat uit, dan wel de Tigris uit. En dan kom je daar in die Perzische golf of Arabische golf, weet het ook wel. Enzovoort. En dan moet je een rondje maken. En dan kom je bij de Rode Zee aan de kust bij Ethiopië enzovoort. En Egypte. Zo zijn ze daar gekomen. Dat is gedocumenteerd hoor. Ze komen daar vandaan. Het is alleen niet populair. Want de bevestigde Bijbelse idee dat alle volkeren sowieso uit Babel komen. Dus ja, daar heeft men bezwaar tegen dan. Maar het is gedocumenteerd aan de hand van opgravingen. Vooral inscripties eigenlijk, hè? Tekeningen enzovoorts. Maar goed, daar heb ik het wel vaker met de Joden gehad. En dat moet ik dan maar zo laten. En, maar goed, die Hebreeën kwamen in Egypte, daar wilden ze dan wel weer vanaf. En dat is dan. En daar raakten ze ook vanaf, maar toen kwamen de Amalekieten binnen. Dus bijgenaamd de Hyksos. Dus ja, dan hadden ze weer vreemde overheersing. Dat is de hele menselijke geschiedenis, hè. Waar de Jacoba van Beieren, wat moest die juffrouw uit Beieren helemaal hier? Dat is een end. Fietsen, ja, uit Beieren. In het zuiden hadden we de Oostenrijkse Nederlanden. Dat is nog verder dan Beieren. De Oostenrijkse Nederlanden. En dan werden we nog gedomineerd door Spanje. De koning van Spanje, die we altijd geëerd hebben, weet u wel. En weet ik veel. Dat is, zo gaat dat altijd. Dus ja. En de Duitsers hebben we 80 jaar geleden het land uitgejaagd. En daarna waren ze natuurlijk hartelijk welkom, want je moet aan iemand je bloembollen verkopen. Dus in mijn jeugd in 1955 vierden wij 10 jaar bevrijding. Dat weet ik zeker, want ik heb nog zo'n mooie beker daar aan overgehouden. 10 jaar bevrijding staat erop, in het oranje en zo. Kregen wij op school. En nadat we die gekregen hadden, gingen we gewoon op de hoek in Bodegraven. Dat was wat. Van oudsher de wegen elkaar kruisten. Er kwamen al die Duitsers voorbij. Heen of terug naar Lisse. Ja, die kwamen dwars door Bodegraven. Via Utrecht. En dan langs Bodegraven dwars door het dorp heen. Richting Leiden. En dan naar rechts, weet u wel. Naar de Bollenstreek enzovoort. En als ze terugkwamen, waren die ouders bezien. Met allemaal slingers. Met bloembollen erop. Enzovoort. Dat waren Duitsers. 10 jaar nadat, enzovoort. Ik heb er altijd een beetje mee in de knoop gezeten. Ik dacht dat we ze eruit gejaagd hadden. En hier staan we ze te bejuichen en zwaaien naar elkaar. Iets verder terug hebben we de Mooren het land uitgegooid. Iets verder terug, weet u wel, de Mooren, de Mohammedanen. Dankzij Karel Martel enzovoorts. En later bij Wenen nog eens een keer. Hetzelfde verhaal. En nu halen we ze binnen. gaan we ze ophalen zelfs. En bieden ze een avondje Efteling aan. Hoe was het ook weer? Nou ja, dacht je, ik gun het die mensen van harte. Maar jongen, maar begrijpen kan ik het niet. Ik doe mijn best, maar ik kan het niet begrijpen. En dat dus fout loopt een keer. Natuurlijk loopt dat fout. Ja, dat kan niet anders. Los van of de Bijbel er iets over te melden heeft. Die heeft er wat over te melden. Maar ook los daarvan, ook naar de mens gesproken, weet je dat dat niet kan. Toch? Nou ja. Laat maar. Wij zijn niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar wij zijn... Daar staat het woord allochtonen. Maar goed... Maar wij zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods met een hemels burgerschap, een hemelse erfenis en wat het maar was. Dat is onze positie, toch? Nou, daar zullen we voor danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat u ons een positie geeft aan uw rechterhand in de hemel als een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En dat is veel meer dan slechts dat wij vergeving van zonden hebben ontvangen. We danken u dat u met uw genade overvloedig bent geweest over ons. Zodanig dat u ons ook gemaakt hebt tot uw kinderen en maakt tot uw zonen en tot koningen en priesters, zodat we zouden delen in de heerlijkheid van hem die we kennen als onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Wij danken u voor het voorrecht deze dingen te mogen verstaan. Omdat u ze ons geopenbaard hebt in dat woord dat we ook vanavond mochten openen. We danken u dat we mogen zien dat in deze oude geschiedenissen ook tegenwoordige waarheid geïllustreerd wordt. We danken u daarom dat we mede op grond daarvan onze hoop en verwachting mogen en kunnen stellen op u. Die ons die grote beloften gedaan hebt, inclusief de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, die vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland. Daarom ook vragen we u in alle eenvoud, maar op grond van uw beloften, wees u ons nabij. En bewaart u ons voor de chaos van deze wereld. En richt u ons oog op u, dat we onze hoop en verwachting zouden stellen op die dingen die u bereid hebt in heerlijkheid. Amen.